volwassen neus en leiden tot schijnveiligheid. Dat zegt de Nijmeegse hoogleraar Ira Helsloot. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is het er niet mee eens. En ze gaan zo met elkaar in debat. En de Belgische minister Jan Bon vertelt hoe die paspoortcontrole vorm gaat krijgen in de trein. Nederland moet op zoek naar nieuwe vrienden, want ons land heeft niets te zoeken bij het nieuwe clubje van Donald Trump en Theresa May, stelt onze commentator Gerbert van Loenen. En universiteiten zijn vooringenomen bolwerken die de kloof in de samenleving alleen maar verder verdiepen. En daar baalt UvA-docent Josse de Voogd goed van. Hij legt zo uit waarom. Dit krijgt u tot 7 uur te horen en dit is de dag. Vindt u ook dat paspoortcontroles in de trein hoog nodig zijn of dat ze juist onzinnig zijn? Praat dan mee op Twitter en gebruikt u de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Er komt een verplichte paspoortcontrole op internationale treinen in Europa. Kun je nu nog gewoon een kaartje kopen voor de Thalys naar Parijs? Straks wordt dat een stuk ingewikkelder, zodat voortvluchtige terroristen niet zomaar meer door heel Europa kunnen verdwijnen. Maar is dit een effectief middel of leidt het alleen maar over schijnveiligheid? Daar gaan we over praten met de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon. Met hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit, Ira Helsloot. En met SP-Europarlementariër Dennis de Jong. Goedenavond allemaal. Ja, de Belgen zijn de gangmakers die de controle graag door wilden voeren. En dat kwam op gang na de aanslag in Berlijn, toen de dader vrij makkelijk van land naar land kon vluchten. De collega's van NWS op 3 maakten daarvan een overzicht.
De politie doorzoekt een klein asielzoekerscentrum in Emmerich, waar hij officieel zou moeten wonen. De eerste plek waar hij op de radar verschijnt is Nijmegen. Henri krijgt daar op het station een gratis simkaart. Waar hij daarna naartoe reist is onduidelijk. In Lyon zou hij op camerabeelden gezien zijn. Op station koopt hij daar een treinticket en reist hij vervolgens via Turijn naar Milaan.
Ja, meneer Helsloot, ik wou met u beginnen. Hoogleraar bent u. U bent niet zo'n fan, hè, van die paspoortcontroles op internationale treinen.
Nee, ik ben daar helemaal geen fan van. Kijk, in de eerste plaats, een maatregel is primair gericht op, dat was de ratio ervan, het opsporen van voortvluchtige terroristen. Nou ja, ik zeg maar even flauw, of je ze na 2 of 3 dagen te pakken krijgt, maakt niet heel veel uit.
Behalve als nog een aanslag plegen.
Ja, dat zou kunnen, maar dan neemt hij bijvoorbeeld niet de internationale trein, maar een gewone trein. Hè? Dus je bent echt maar een heel klein dingetje aan het regelen, een soort investering aan het plegen, terwijl de aanslag al gepleegd is. Hè? Ik zou zeggen, je moet zorgen dat je aanslagen voorkomt. En dat doe je niet door een subsysteem als de internationale trein daar een schijnveiligheidscontrole te gaan organiseren, namelijk dat een conducteur moet gaan kijken of jij echt wel degene bent die op je paspoort staat.
Oké, nou dat is helder. U gelooft er niet in. U klinkt erg hol. Kijk even in de tussentijd of we daar wat aan het kunnen doen. Dan gaan we even naar meneer Dennis de Jong van de SP. Meneer de Jong, goedenavond. U bent juist blij met zo'n maatregel. Waarom bent u er wel blij mee?
Nou ja, ik denk dat iedereen het toch een rare zaak vond dat er een terrorist in Berlijn is waarvan we weten wie het is, maar dat we die niet meer kunnen vinden en dat hij dan 3 lidstaten door kan reizen voordat hij uiteindelijk in Italië opduikt. Als dit kan helpen om dat soort dingen sneller te laten verlopen, is denk ik iedereen in Europa ermee gebaat. En het is ook niet een maatregel, wat ik begrijp, want er wordt het over paspoortcontroles, dan denk je aan zo'n hokje met een douanebeambte erin.
Ja.
Dit is gewoon bij het instappen van de trein, kijken naar je ticket, kijken naar je paspoort, klopt de naam, dan mag je gelijk door. En we hebben dat in het Europees Parlement, hebben we treinen tussen Straatsburg en Brussel.
Ja.
Daar gebeurt dat op dit moment ook. En dat vertraagt niet. Het enige is dat je er veel mensen voor nodig hebt die bij de coupé staan om dat snel te doen.
Oké, dat is weer goed voor de werkgelegenheid, kan je dan zeggen. We gaan even naar België. De Belgen zijn de kartrekkers van dit voorstel. Aan de lijn heb ik daarom minister van Binnenlandse Zaken Jan Bon. Goedenavond, meneer Jan Bon.
Goedenavond.
Waarom voelde u juist de noodzaak om met het voorstel te komen?
Ja, ik wil toch een aantal dingen rechtzetten van wat hier gezegd is.
Ja, dat mag. Die gelegenheid krijgt u.
Waar we het hier over hebben is het PNR-systeem, dus het passagiersnaamregistratie. En dit is niet naar aanleiding van Berlijn dat de discussie gevoerd is. Die discussie loopt al 7 jaar in het Europees Parlement. En het is een enkele maanden geleden is die directieve van die richtlijn van Europa goedgekeurd. En er zijn de lidstaten verplicht om voor eind 2018 zo'n PNR-systeem, passagiersnamenregistratie, in te voeren. Waar komt het op neer? Want die vergelijking van het ticket met het identiteitsbewijs is maar een secundair element daarvan. Komt er eigenlijk op neer dat We gaan dat voor lucht doen. En sinds gisteren heb ik een akkoord met 4 landen om ook te kijken of we de hoge snelheidstreinen daaronder kunnen vatten. Waar dat we de ticketverkoop, de namen die daarop gegeven zijn, dat die gecontroleerd worden op voorhand. Liefst, dat kan eigenlijk tot de laatste minuut voordat de trein vertrekt. Ja. Of we daar geen gegevens tussen vinden van bekende terroristen of mensen die in het circuit zitten waarvan we zeggen dat dat kan gevaar opleveren voor die trein. Dus ja. Dat wordt gecontroleerd in een soort software systeem. En dan kan die trein tegengehouden worden. Of het vliegtuig, want het gaat eerst en vooral voor vliegtuigen gelden. Ja. Dat is het trein. En dan gaat natuurlijk, maar dat is secundair, een vergelijking komen of de man of de vrouw die het ticket en wiens naam op het ticket staat, of dat ook overeenkomt met zijn of haar identiteitsbewijs.
Het begint er dus mee.
Iets intelligenter dan de ruwe benadering die daar juist geschetst werd.
Het begint ermee dat ik op het station aankom, daar een kaartje koop voor de Thalys, en dan zegt u, dan wordt eerst mijn naam, die moet ik geven, die moet ik laten zien op grond van mijn paspoort, die wordt dan ingetypt en er wordt er gecheckt of mijn naam niet in een of andere verkeerde lijst voorkomt. Ja.
Maar kijk, het grootste gedeelte van de tickets voor die internationale treinen, Thalys en Eurostar, die gebeuren lang op voorhand via internet en weet ik veel wat.
Ja.
Dat kan je vergelijken met de luchtvaart.
Okay.
Er is inderdaad specificiteit van het treinverkeer, dat je tot op de laatste moment een ticket kan kopen.
Ja.
En dus daarmee moet ik ook zeggen, we hebben gisteren een akkoord gemaakt met de 4 landen. Wij gaan nu met de sector, dus met de 2 maatschappijen, Thalys en Eurostar, rond de tafel zitten om te kijken hoe we die specificiteiten van de sector, we willen die niet in vraag stellen, we willen dat niet wijzigen, maar hoe we gegeven de specificiteiten van de sector dat toch kunnen rijmen met het systeem.
Okay.
Daar starten we nog maar mee, dus daar zijn nog geen beslissingen over genomen. We starten met het overleg met de sector om te zien hoe we dat op een intelligente manier zonder de reizigers reizigers te vervelen daarmee, hoe dat we dat kunnen implementeren.
Nou zijn meneer Helsloot, ik hoor het u zeggen. Nou zei meneer Helsloot net, het is schijnveiligheid. Wat zegt u dan?
Ja, als de professor bedoelt, daarmee heb je nog niet 100% zekerheid dat we voor 100% veilig zijn, dan heeft de professor meer dan gelijk. Het is ook niet de one fits all measurement die we hier spreken. Kijk, ik doe iedere avond de deur van mijn huis toe.
Oh.
Ik doe die toe. Al weet ik heel goed dat inbrekers kunnen mijn raam inslaan en binnenkomen. Toch doe ik mijn deur toe. En ik heb zelfs dubbel glas gezet en veiligheidsglas, zodanig dat raam inslaan, dat ook moeilijker gaat. Maar nu weet ik dat ze ook op andere manieren nog binnen kunnen geraken. En toch heb ik al die maatregelen al genomen. 100% veiligheid bestaat niet. Maar het is onze taak als overheid wel om die veiligheid zo hoog mogelijk op te drijven binnen redelijke termen.
Jan Bon, Belgische minister van Middellandse Zaken. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Wat mij betreft is het helder wat u bedoelt. Gaan wij even verder met meneer De Jonge, meneer Helsloot. Meneer Helsloot, het is gewoon één stapje, zegt meneer Jan Bon. Het is niet het einde, het is niet vanaf nu gaat alles goed. Het is een stapje die het net iets moeilijker maakt.
Ja, maar dan ben ik dat met de heer Bon eens wat hij als laatste zei. Het gaat als overheid om veiligheid te bevorderen binnen redelijke termen. En dit is geen redelijke term. Dit levert helemaal niets op. Er is geen enkele terrorist die je hierdoor gaat vangen. Je gaat er geen aanslag door voorkomen. Dus dit is een echt noodloze investering. Hij gaf zelf aan de minister, dan moeten er wat meer mensen bij komen. Dat is op dit moment natuurlijk het makkelijke van dit voorstel. Want dat moet namelijk niet de overheid betalen, maar dat moeten dan de internationale vervoerders gaan betalen. Kortom, dat wordt verrekend in de ticketprijs.
Ja. Als ik u mag onderbreken, waarom bent u zo stellig? Waarom weet u zeker dat het niemand gaat tegenhouden?
Omdat we ook met de, we hebben het systeem in de luchtvaart, hebben we eigenlijk al, dat houdt niemand tegen. En nu gaan we het invoeren in de internationale treinen. Ik bedoel, als u nou een terrorist bent, hè, en we gaan het in een internationale trein gaan we het invoeren, dan stapt u toch gewoon niet in een internationale trein.
Nee, maar dan wordt het mij toch lastiger gemaakt. Dan wordt het mij toch lastiger gemaakt. Dan moet ik toch een ander vervoermiddel gaan zoeken.
Dan wordt het je lastig gemaakt. Maar levert het iets op? Dit is een oplossing, maar als we deze oplossing hadden ingevoerd, hadden we dan ook maar één aanslag voorkomen? Hadden we zelfs deze meneer, deze terrorist die gevlucht was, gevonden? Nee, want die was niet in een Thalys gestapt. Dit klinkt allemaal zo van, we doen een klein beetje.
Mag ik nog tussenkomen?
Ja, meneer Jamon, u mag er nog tussenkomen. Gaat u gang. Ik dacht dat u weg was, maar leuk dat u er bent. Gaat u gang.
Ik weet niet of de hele intelligente professor op de hoogte is van de aanslag die verijdeld is geworden op de Thalys-trein, omdat er toevallig enkele Amerikaanse GI's op die trein zaten die iemand hebben kunnen tegenhouden. Ik maak mij sterk dat we die man van die trein hadden kunnen afhalen voor die trein vertrokken was. En als u vraagt één voorbeeld, wel, ik geef u één voorbeeld.
Meneer Helfer?
Ja, maar dat is geen voorbeeld. Ik vind het mooi dat u dat zegt, want deze meneer was niet gesignaleerd. Deze meneer had gewoon aan boord van zijn trein kunnen stappen, zijn internationale trein, met dit nieuwe systeem. Dus dat is precies
niemand van ons heeft gezegd dat je gesignaleerd moest zijn. Niemand van ons heeft gezegd dat je alleen gesignaleerd moest zijn. Er zijn nog andere indicaties, bepaalde gedragspatronen die terroristen erop nahouden, die we vanuit die PNR-databank daarop kunnen loslaten. Dus het is intelligenter dan gewoon de ene lijst met de andere lijst vergelijken.
Ja. Meneer de Jong, nog even, want u bent ook bij ons te gast. Waarom denkt u ook dat het wel werkt?
Nou, ik denk dat de minister op dit moment ook een veel bredere invulling geeft, denk ik, aan het voorstel. We moeten de uitwerking nog zien, die komt pas in maart.
Mm-hmm.
Maar als hij denkt dat je lijsten allemaal kunt gaan vergelijken om een beetje te kijken van wat zijn de patronen van mogelijke terroristen, dat is niet wat ik bedoelde in het begin. Dat is wat ik bedoel is, je hebt serieuze aanwijzingen dat je iemand zoekt, hè? Een terrorist zoals in Berlijn.
Ja.
Je moet kijken van wat doet hij, hoe beweegt hij zich? En dan denk ik wel degelijk dat internationale treinen toch het handigste vervoermiddel zijn in Europa als je langere afstanden moet overleggen. Dus het heeft dan zin om te kijken, komt zo iemand op een passagierslijst voor? Maar het lukraak met elkaar gaan delen van allerlei lijsten, daar ben ik ook niet voor. En dat is juist die bulkgegevens waar ook uit het verleden van gebleken is dat inlichtingendiensten daar weinig uithalen. Ja,
dus je moet specifieke informatie hebben, zegt u?
Je moet gericht zoeken en dan vind ik een passagierslijst nuttig.
Oké, meneer Jan Bom, wilt u nog één keer inbreken of valt het mee?
Ja, maar ik ben het volledig eens met de meneer. Het moet inderdaad gericht gezocht zijn. Het is niet big data dat we hier op loslaten. Dus als ik die indruk heb gewekt, dan wil ik dat direct toenemen. Het is gericht op basis van een gerichte informatie die we moeten doen. Dus daar ben ik het volledig mee eens.
Mooi. Is het helder voor dit moment? Ik zeg hartelijk dank tegen meneer Helsloot, tegen Dennis de Jong en tegen meneer Jan Bon.
Goedenavond.
Dit is de dag waarop vogelliefhebbers zich klaarmaken voor de nationale tuinvogeltelling, moet ik zeggen. Door heel het land worden dit weekend vogels gespot voor de Vogelbescherming Nederland. En er is doorgaans behoorlijk wat te tellen.
Vlaamse gaai, houtduif, heggemus, stadsduif, vink, halsmapakieten, ekste, roodborst en een sperwer kwam er ineens overheen. Nou, wat een supertuin is dit.
Dit is de dag waarop de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan bekendmaakte ernstig ziek te zijn. Dat deed hij in een brief op de website van de gemeente Amsterdam.
De lieve Amsterdammers, is de aanhef bij mij, is deze week uitgezaaide longkanker geconstateerd. En hoewel er de komende tijd meer duidelijk zal worden over de aard en de prognose, lijkt het erop dat die weinig reden geeft voor optimisme.
Ondanks dit verdrietige nieuws schrijft van der Laan zijn taken als burgemeester zo lang mogelijk te willen blijven vervullen.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop de Amerikaanse president Trump en de Britse premier Theresa May gezellig een kopje thee drinken op het Witte Huis. Opmerkelijk is dat May de eerste regeringsleider is die Donald Trump ontmoet na zijn inauguratie. Het lijkt een voorbode van een innige vriendschap, want May wil samen met de VS een leidende rol spelen in een nieuwe, veranderde wereld. Gerbert van Loenen, jij fronste jouw wenkbrauwen bij deze romance.
Ja, klopt. In de club van Trump en May lijkt voor Nederland geen plek. Het was echt opmerkelijk dat vandaag uitgerekend de Britse premier als eerste welkom was bij Donald Trump. Theresa May kwam gisteravond aan in Philadelphia. Opvallend genoeg trouwens, de stad waar de Amerikanen ooit hun onafhankelijkheid van de Britten verkondigden.
Oh.
Dus dat was wel een mooi symbolische
stad. Zou dat toevallig
stad zijn,
denk je?
Ik weet het niet. Okay. Dat zou wel een goede vraag zijn. Ja. Misschien was het wel een vriendelijk gebaar van Theresa May. Zij sprak daar de woorden dat de beide landen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, de verantwoordelijkheid hebben om de wereld te leiden. Nou, een beetje optimistische taal, een beetje hoogmoedig ook wel, maar goed.
Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja, groot verantwoordelijkheidsgevoel, laten we daarop houden. Het was natuurlijk opmerkelijk dat daar niet bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier was, toch de leider van een economische supermacht en sinds jaar en dag een belangrijke bondgenoot. Ook niet de premier van Japan. Ook niet voor mijn part de Zuid-Koreaanse regeringsleider. Of voor mijn part de president van Frankrijk.
Maar die hadden zich al misschien wat minder vriendelijk uitgelaten over Trump.
Nou, ik heb Angela Merkel niet betrapt op woorden over Donald Trump. Hè. Die houdt zich altijd...
Maar ze was wel dikke vrienden met Obama.
Ja, dat is waar. Dat is absoluut waar. Kijk, laten we wel wezen. Theresa May leidt een middelmatig eiland. Engeland is niet...
Ze luisteren niet mee, je kan vrij uitspreken.
Nee, ze verstaan slecht Nederlands. Ze verstaan überhaupt weinig de vreemde talen. En ze leidt een middelmatige economie. Toch heeft Donald Trump als eerste Theresa May uitgenodigd. En daar zat natuurlijk beleid achter.
Politieke bedoeling.
Dat Theresa May daar heel blij mee is en deze kans met beide handen aangrijpt, dat begrijp ik. Zij moet natuurlijk een handelsakkoord sluiten, omdat zij bezig is Groot-Brittannië uit die Europese binnenmarkt te leiden. Dus zij is heel erg gebaat bij een nieuw vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. Maar waarom doet Donald Trump dit? Dat lijkt toch een schot voor de boeg van Europa. Hij heeft zich ook heel negatief uitgelaten over de Europese Unie. En door nu Theresa May aan zijn borst te drukken, maakt hij opnieuw duidelijk wat hij vindt van Europa.
Want hij was ook positief over de Brexit destijds.
Hij was heel positief over de Brexit, in tegenstelling tot zijn voorganger, ja, president Obama. Dus wat we zien is dat een Engelstalig onder onsje ontstaat. Er ontstaat een club van Engelse landen. Donald Trump is bezig de kaart opnieuw in te kleuren, nieuwe bondgenootschappen te vormen, oude bondgenootschappen op te zeggen. En wat ontstaat is een club van Engelstalige landen. Overigens, dat zagen we altijd al in de wereld van de inlichtingendiensten. De meest innige samenwerking tussen inlichtingendiensten was altijd de Five Eyes. Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada.
Uiteindelijk
is er toch een club van Engelstalige landen.
Horen wij niet bij.
Nee. En dat is pijnlijk, want wij wanen ons natuurlijk altijd een soort halve Angelsaksen. Wij doen heel erg ons best. Wij spreken best aardig Engels en we zijn bezig het hoger onderwijs in het Nederlands zelfs gewoon om zeep te helpen. We doen kortom heel erg ons best om erbij te horen.
Door alles in het Engels te doen bedoel
je? Door alles in het Engels te doen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan horen wij er gewoon niet bij. En dat is heel erg pijnlijk voor een land dat altijd een beetje doet of we eigenlijk erbij horen en of niet op het vasteland van Europa liggen.
Maar ja, inderdaad, moeten we verdrietig zijn daarover? Rutte niet mee mocht met mee naar Trump?
Ik denk dat we in elk geval heel goed moeten kijken hoe we onze belangen het beste kunnen behartigen. De Amerikaanse president heeft twijfel gezaaid over het belang van de NAVO. Dat is een ongelooflijk probleem voor onze defensie. En op eigen kracht kunnen we niet. De Amerikaanse president ondermijnt de Europese Unie. Dat is een ongelooflijk probleem voor ons. Want als wij een handelsconflict hebben met China, zijn we op eigen kracht te klein om in Peking iets te bewerkstelligen. Dus wij hebben bondgenoten.
Dus wat te doen, Gerbert?
Ik denk, we zitten hier in Hilversum, een uurtje rijden naar het oosten en dan ben je in Duitsland. Ik denk dat dat onze echte bondgenoot is. Ik denk dat het tijd is om de waarheid onder ogen te zien. Wij horen niet bij de club van May en Trump. Wij worden buitengesloten door de club van May en Trump. Wij moeten, denk ik, tot bezinning komen en zien dat onze belangrijkste bondgenoot in het oosten ligt. Of het nu om defensie gaat of om economische belangen. En als wij het nationaal belang willen dienen, dan moeten we ons herbezinnen op wie onze echte bondgenoten zijn.
Alle ballen op vrouw Merkel.
Ja, daar liggen onze ware vrienden. En het is niet onze keus geweest, maar feit is dat de Britten en de Amerikaanse president ons de rug toekeren.
Maar vind je dat te weinig gebeurt tot nu toe? Dat wij te veel toch op Amerika en Engeland gefocust zijn?
Ja, ik vind dat wij onszelf een beetje zand in de ogen strooien. Wij zijn heel pro-Amerikaans. Wij wanen ons altijd iets pro-Amerikaanser dan de rest van de continentale Europeanen. Feit is dat zij ons niet zien staan. Feit is dat wij op het continent van Europa wonen.
Wij kunnen wel vriendjes met hun willen worden, maar zij denken van ja, laat maar.
Zij hebben een club en wij horen er niet bij.
Oké, het is een heldere boodschap. Dankjewel. Dit is de dag waarop het kwik officieel boven nul blijft. In tegenstelling tot veel schaatsliefhebbers zullen de bestuurders van Groningse rondvaartboten blij zijn het volgende geluid niet meer te hoeven horen. Even een kleine quiz. Wat was het voor geluid, Josse de Voogd?
Een rondvaartboot die door het ijs vaart?
Brekend ijs, inderdaad. Dit is de dag waarop tv-presentator Wil Simon overleed. Simon was de grondlegger en tot 1991 het gezicht van Opsporing Verzocht. Met zijn kenmerkende stijl maakte hij het programma groot.
In de aflevering van Opsporing Verzocht, die straks om 9:50 wordt uitgezonden, wil de politie graag worden geholpen bij het vinden van de daders van de gewapende overval op een winkeliersechtpaar in Eindhoven. En mogelijk vindt u straks ook uw eigendommen terug bij de voorwerpen. Graag tot dan.
Wil Simon is 87 jaar geworden. Moet er een onderzoek komen naar zelfcensuur binnen universiteiten? Die vraag die wierp VVD-onderwijswoordvoerder Pieter Duisenberg deze week op. UvA-docent en electoraal geograaf Josse de Voogd zou dat niet eens een heel gek idee vinden. Hij is onze gast en naar de telefoon luistert ook mee Han van Krieken. Hij is rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
De VVD kwam deze week in het nieuws doordat ze voor de registratie van politieke voorkeuren van wetenschappers zouden zijn. Dat bleek overigens niet te kloppen. Wel wil de VVD volgende week voorstellen om onderzoek te doen of het klopt dat universiteiten eenzijdig zijn. Nou, er was veel ophef over. Josse de Voogd, vindt u dat de kritiek hout snijdt van meneer Duisenberg?
Ja, er is absoluut iets aan de hand. Hoe we het precies moeten aanpakken zonder in allerlei gevaarlijke privégegevens te duiken is nog even lastig. Van ja, wat kan je wel en niet doen? Maar ik constateer ook wel van het is er veel te politiek gekleurd. En ik vind zelf niet eens zozeer een probleem dat de losse individuele wetenschapper een bepaalde mening heeft. Ja, en bepaalde thema's kiest. Maar als je alles bij elkaar optelt, zie je wel dat er gewoon een heel eenzijdig beeld begint te ontstaan van wat wordt er onderzocht. Dat het elke keer weer iets multicultureels, diversiteit, globalisering. Die thema's die snijden geen hout met hoe de samenleving verder in elkaar zit.
Nee, want u kijkt op diverse universiteiten rond, hè?
Ja, het is op de ene plek is het allemaal wel wat meer uit de hand gelopen als de ander. Ja,
dat, er zit wel verschil tussen.
Die verschillen zijn er wel. Aan de
UvA. U weet, de Universiteit van Amsterdam staat bekend als links.
Ja, nou, ik heb moeite met links versus rechts. Ik denk dat daarin universiteiten redelijk neutraal zijn. Dat er gewoon, ja, er lopen VVD's en GroenLinks'ers rond. Het gaat erom dat in de samenleving is steeds meer verdeeld op thema's rondom globalisering, multiculturalisme. Dat is een hele andere conflictas in de samenleving. Cosmopolitisch versus meer op de natiestaat gericht. En daar neemt de universiteit een keihard standpunt in. Wat enorm politiek gekleurd is.
Jouw universiteit of alle universiteiten?
Nou, bijna elke universiteit.
Die zijn cosmopolitisch, die reizen de wereld over, die doseren in het Engels, zoals Gerbert net zei.
Ja, en daarmee sluit je natuurlijk gewoon allemaal mensen ook uit. En sluit je heel veel thema's uit.
Welke mensen sluit je uit?
Mensen die minder goed zijn in Engels en goed in hun thema, die kunnen het vergeten.
Mensen die minder goed zijn in Engels. En de meeste mensen die op universiteit, die leren toch wel Engels, of niet?
Nou ja, kijk, het is een verschil. Ik heb ook in internationale media over mijn onderzoek verteld. Maar een klas in het Engels doseren over methoden, over statistiek, over interviewtechnieken, over hoe ze psychologen met patiënten overgaan, dat is echt wel een heel ander verhaal. En dat wordt nu wel.
Dus dat is voor meerdere mensen een serieus probleem, zegt u?
Ja, en ook een vak wat nu naar het Engels wordt veranderd van bij planologie. Nou ja, daar gaan we maar expats en toeristen onderzoeken. Nou ja, die Amsterdamse bubbel is al zo klein. Dan ga je hem nog verkleinen tot de eerste Singelgracht.
Ja, dat schiet niet op. Je zegt dat is in ieder geval op jouw universiteit zo, maar op meerdere universiteiten is dat het geval.
Ja, ik wilde laatst in Groningen solliciteren. Ik denk leuke onderwijsbaan. Ja, gaat ook helemaal in het Engels over, ja.
En dan gaat dat niet werken.
Ja, laat maar. En dan krijg je dus ook een selectie van bepaalde mensen. Wie cosmopolitischer ingesteld is, die past beter op die universiteit.
En cosmopolitisch staat dus dan ook voor multicultureel en voor meer diversiteit en dat soort termen? Moet je het zo formuleren?
In principe niet per se, maar het valt wel steeds samen. Want die diversiteitscommissie in Amsterdam wil juist een afspiegeling van de stad. Maar als er dan mensen uit het buitenland komen die diversiteit weer spiegelen, dan is het ook weer goed. Dus dat is ook eigenlijk nog strijdig. Het is in ieder geval een enorme drang. Ja, om eigenlijk het eigen land af te schaffen.
Okay. Gaan we even checken bij Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit. Herkent u iets van wat Josse de Voogd zegt, meneer van Krieken?
Nou, maar zeer beperkt, moet ik zeggen. De oorspronkelijke vraag terug was, is de politieke kleur binnen universiteiten wel een goede afspiegeling van wat de samenleving is? Nou, bij de Radboud Universiteit werken in de wetenschappelijke staf kandidaat Kamer- en gemeenteraadsleden van GroenLinks tot en met CDA.
Oké, okay, dus dat is wel redelijk verdeeld, zegt u.
Ja, maar waar het natuurlijk om gaat is.
Mag ik u vragen trouwens om de telefoon tegen uw mond te houden, want u bent moeilijk te verstaan voor ons.
Waar het natuurlijk echt om gaat, is de wetenschappelijke vraagstellingen. De vraag zijn waar het gaat. Nou, daar hebben we net in Nederland de hele bevolking bij betrokken om een nationale wetenschapsagenda te maken. En vervolgens is het ook heel belangrijk om ons te realiseren dat natuurlijk wetenschap niet waar hij is, maar de wetenschappelijke methode en de manier van publiceren en daarover kunnen discussiëren in alle openheid, nou net de waarde is van universiteiten. En ik zou het wel heel zorgelijk vinden als de overheid een grotere rol zou laten geven.
Oké, de lijn is echt heel slecht, meneer van Krieken, dus ik ga toch weer even naar Josse de Voogd in de hoop dat we de lijn met u kunnen verbeteren. Misschien kunnen we even opnieuw bellen, ik weet niet of dat lukt, maar het is nauwelijks te verstaan, dus het heeft niet heel veel zin om het op deze manier verder te doen.
We gaan het even opnieuw proberen.
Ja, meneer de Voogd, wat zou er moeten gebeuren?
Die internationalisering echt op de noodrem zetten. Dit is echt een keiharde middelvinger naar het land. wat er anders in elkaar zit. Nou, en ook in aansluiting op het verhaal van net. Er wordt veel te makkelijk gedacht, veel te veel in een lineair tijdsperspectief van globalisering zal alleen maar doorgaan, alles zal alleen maar Engelsen worden. De Engelsen en de Amerikanen die doen de deur dicht. Als de Amerikaanse veiligheidsparaplu inzakt, als Le Pen en Trump de Europese Unie opblazen, is het feestje voorbij. Dan kunnen we Duits en Frans gaan leren.
En dan spreken we allemaal Engels en dat heeft dan geen zin meer.
Nou ja, dan heb je je eigen taal om zeep geholpen.
Dat sluit eigenlijk aan bij wat Gerbert net zei. Wat vond je van zijn commentaar net?
Ja, fantastisch. De wereld staat gewoon op zijn kop. Laten we eens even afwachten hoe het verder gaat. En tot die tijd gewoon Nederlands praten. En wel, kijk, het is niet. Ik ben heel erg voor internationalisering in de zin van uitwisseling met elkaar. En talen leren. Maar je maakt niet van je universiteit een internationale zone die helemaal is losgezongen van de omgeving.
Ja, ja, ik weet niet of u mee heeft kunnen luisteren, meneer Van Krieken. Het voornaamste pleidooi van Josse de Voogd is: praat weer eens gewoon Nederlands op de universiteiten.
Ja.
Bent u het daarmee eens?
Kijk, we zijn de Radboud Universiteit is een tweetalige universiteit. Heel veel wordt er in het Nederlands gedaan, een deel ook in het Engels.
Ja.
Ik denk dat dat meerwaarde geeft. We hebben een aantal van onze opleidingen die inderdaad in het Engels zijn, maar een heel groot deel ook niet. Maar dat is denk ik wel een heel andere vraag dan of onze wetenschap daardoor bepaald was. Het onderwijs is denk ik erg gekoppeld aan de wetenschap. Maar de wetenschap, de vragen die daar gesteld worden, die komen juist uit de samenleving. En de wetenschappelijke methoden zijn juist methoden waardoor je blijvend twijfelend nieuwe kennis, nieuwe inzichten gaat krijgen.
Oké, dat zei u net ook. Dat is wel goed om even aan Josse voor te leggen. Meneer Van Krieken die zegt van ja, de wetenschappelijke methode die pas je toe en die is verder niet gekleurd.
Ja, maar je zet een selectie aan de poort. Als jij je onderzoeksvoorstel in het Engels moet schrijven, als geld ook internationaal wordt verdeeld, van zorg dat je eerst een internationale samenwerking. Die worden totaal ad hoc in elkaar gezet om maar dat geld te krijgen zonder goede onderbouwing.
Jij zegt, laat het nu maar eens goed onderzoeken.
Met al die snoepprijsjes en zo.
Oké, het zit diep. Ja. Meneer Van Krieken, wat zou u het erg vinden als dat onderzoek waar meneer Duisenberg om gevraagd heeft, er komt?
Ja, ik denk dat dat onderzoek, je moet natuurlijk nadenken waarom je dat onderzoek doet, of het een zinvolle vraag is. En ik denk het onderzoek naar de politieke achtergrond en de politieke kleur van de wetenschappers die je hebt, dat een niet verstandig onderzoek is. En ik denk ook dat je moet afvragen of je juist vanuit een liberale hoek zo'n onderzoek moet krijgen. Want dat suggereert dat als je daaruit komt dat er iets mis is, dat je daar vervolgens als overheid kennelijk wat aan wil doen.
Ja, oké. Gerbert, hoe luister jij daarnaar?
Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat Engels veel gebruikt wordt aan de universiteiten. Want je wil natuurlijk communiceren met wetenschappers in andere landen. Maar een universiteit moet toch ook willen communiceren met de mensen in het eigen land. De mensen die de universiteit betalen. De mensen die misschien ook baat hebben bij wat er gebeurt aan die universiteiten. Dus Nederlands moet toch ook de allerbelangrijkste taal blijven aan onze eigen universiteit.
En denk je ook dat als je dat niet doet, dat er dan inderdaad ook een soort wereldbeeld daarin meekomt?
Ja, ik kom vaak in Brussel en ik vind het toch altijd schokkend dan een stad die nog 50 jaar geleden in meerderheid Nederlandstalig was. Of althans tot 1950 ongeveer in meerderheid Nederlandstalig was. Daar is gewoon de elite begonnen met Frans praten. En op een gegeven moment sprak bijna de hele stad Frans. En dat is een ongelooflijk probleem geworden. Dat wil ik niet. Ik hoop dat Amsterdam toch gewoon een Nederlandstalige stad blijft. En dat begint wel een beetje aan de universiteit. Als die overschakelt op Engels, dan praat straks de hele elite Engels. En dan ben je echt losgezongen van je eigen land.
Oké, nou, het zijn dreigende geluiden, jongens, die jullie laten horen. Goed.
Nee, maar dit is toch echt niet de werkelijkheid.
U mag nog 10 seconden iets zeggen, anders is er tijd op.
Nou, ga maar eens kijken op de universiteit. Daar wordt zeer veel in het Nederlands gecommuniceerd, zowel in publicaties als in lezingen. Dus het idee dat daar alleen maar Engels heerst is wel echt erg ver van de werkelijkheid. Okay.
Ik weet wel, Nijmegen is de positieve uitzondering relatief vergeleken met de rest.
Nou, daar heeft u dan nog even binnen, meneer Van Krieken. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen Josse de Voogd, tegen Han van Krieken en tegen Gerbert, maar die blijft nog bij ons, net als de rest.
Bedankt.
Het is pas weekend dat onze huisdichter Rickert heeft gesproken. Hij heeft de nieuwe waarheid van de alternatieve feiten met beide handen aangegrepen.
Alternatieve feiten hoor ik graag. Nee, er is geen minister afgetreden. Daarvoor bestond ook echt geen goede reden. En alles is nog rustig in Den Haag. De oppositie maakt hem geen verwijten. Die was altijd al dol op Van der Steur. Staat vol ontroering bij de kamerdeur. Blij dat hij blijft. Alternatieve feiten. Heeft de minister diep van binnen spijt dat hij het parlement niet heeft misleid? Partijbelang? Wel nee, wees niet naïef. Een eerlijk man als hij wil je niet kwijt. Heel dat debat een overbodig feit. Een feit, maar dan wel heel alternatief.
Dankjewel, Rickert, voor deze alternatieve feiten. Het is wel het woord van de week, denk ik, hè, Gerbert?
Ja, ja. Het nieuwe buzzword.
Kijken hoe lang het vol gaat houden. Hartelijk dank, zeg ik tegen Rickert, tegen Ira Helsloot, tegen Dennis de Jong, tegen Jan-Jan Bon, tegen Gerbert van Loenen en tegen Josse de Voogd. Zometeen het smakelijke mangiare met daarin onder andere meester patissier Robert van Beckhoven over zijn televisie over brood. En straks om 20:30 zijn wij er weer met het nieuwsforum van Langs de Lijn en Omstreken met Wouter de Winter van de Telegraaf, Marjan Olfers en Sander de Kramer, die ook bij de Telegraaf werkt. Een beetje. Het nieuwsforum wordt gepresenteerd door Robert Meder en Herman Wechter. Ik wens u een fijn weekend. Dag.
NPO Radio 1.